Zen werd gesticht ongeveer 500 na Christus door een Indiase monnik die Bodhidharma heette. Bodhidharma was een historische persoon, maar alles wat over hem verteld wordt is legende. Wat niet wil zeggen dat het niet de moeite waard is. Op aanraden van zijn leraar trok Bodhidharma van India naar China. En ik kwam er in het zuiden van China aan. China was toen niet één heel rijk. Er waren verschillende rijkjes, allemaal met een eigen koning. Of keizer noemde ze zich bij voorkeur. In ieder geval, hij kwam aan in het zuiden van China. In Liang, bij keizer Wu. Hij kreeg audiëntie op een of andere manier bij de keizer. En de keizer vroeg hem, ik heb kloosters gesticht. Ik heb monniken en nonnen geordineerd. Wat is daar de verdienste van? Bodhidharma zei geen enkele verdienste. Keizer Wu vroeg, wat is dan de hoogste betekenis van de heilige leer? Bodhidharma zei, openheid, er is niks heiligs bij. Keizer Wu vroeg, maar wie staat hier dan voor me? Bodhidharma zei, geen idee. De keizer snapte het niet. Daarop ging Bodhidharma weg. Noordelijker naar een plek die Shaolin heette en nog steeds zo heet trouwens. En daar zat hij volgens de verhalen 9 jaar naar de muur te kijken. Ik denk dat hij ook wel eens naar de wc is geweest, maar in ieder geval hij zat daar naar de muur te kijken. Hij deed zazen kortom. Dat is het kale verhaal. Ik zal nog een keer beginnen. Ik heb kloosters gesticht, monniken en nonnen geordineerd. Wat is daar de verdienste van? Moet je nagaan wat een soort berekenende, benepen houding dat is. Om zulke dingen te doen, om daar verdiensten mee te krijgen. Verdiensten betekende destijds in het boeddhisme altijd een betere wedergeboorte krijgen. Maar hoe dan ook? Leef je daarvoor? Komt niet alleen in boeddhisme voor, zoals je weet. In elk geval, Bodhidharma heeft daar geen geduld mee. Er zit geen verdienste in. Of eigenlijk zegt hij natuurlijk, wees niet op verdienste uit. Doe iets. En reken er niet op dat je er iets voor terugkrijgt. Weet je wel, dat is altijd de valkuil voor vele mensen die iets goeds doen. Ik doe iets om iets terug te krijgen. Geen verdiensten. Daar was keizer Wu nogal geschokt over, want zijn boeddhistische leven stond daaruit. En hij zei, wat is dan de hoogste betekenis van de heilige leer? Bodhidharma zei, openheid en er is niks heiligs bij. Als je heilig zegt, dan zeg je ook dat er iets niet heilig is. Als je boeddhisme zegt, dan zeg je dat er ook iets is wat niet boeddhisme is. Als je zen zegt, dan bedoel je dat er ook iets is wat geen zen is. Maar zo is het niet. Openheid laat zich niet beperken door al dergelijke begrippen. En op een kussentje zitten en ademen, daar zit niks heiligs bij. Ik kan je trouwens in vertrouwen meedelen dat toen ik begon destijds, ik dacht, dit is geweldig, want ik wist dat allemaal niet. Ik heb altijd gedacht dat mediteren een heilige bezigheid van monniken was. En nu blijkt dat je er gewoon instructie van kan krijgen. Van Bruno Mertens. Heeft er iemand ooit van Brummen met de gehoord? Dat was zo'n lieve man, maar goed, dat is nou weer een ander verhaal. Ademen is helemaal niet heilig. Waarom zou je het heilig noemen? Keizer Boel vroeg, wie staat dan hier voor me? Bodhidharma zei, geen idee. Gelukkigerwijs kunnen we dat in het Nederlands behoorlijk letterlijk vertalen, want het woord wat er in het Chinees staat, dat betekent zoiets als menen, een voorstelling hebben. Het is ook het woord voor bewustzijn, ik besef. Eigenlijk zegt hij, ik heb geen idee in de zin van, daar bekommer ik me nou nooit om. Weten is onze weg niet. Er was met keizer Wu niks te beginnen. Veel te fatsoenlijke man. Hij ging naar het noorden, naar Shaolin. En zat daar 7 jaar, of 9, wat zijn we? Hoeveel is het eigenlijk? 9 jaar, het is ook zo. Zat hij daar naar de muur te kijken. Daar heeft hij heel veel indruk mee gemaakt. Nog jarenlang zeiden ze, wat kwam Bodhidharma nou eigenlijk brengen uit het Westen? India's Westers, hè, vanuit China gezien. Of ook, waarom zat Bodhidharma 9 jaar naar de muur te kijken? Waarom komen mensen hier naar Avanturijn om te ademen terwijl je dat overal kunt doen? Je kunt die vragen overal stellen. Maar eigenlijk wat er ook achter zat, dat is waarom dit verhaal zo voortdurend hardnekkig wordt herhaald. Bodhidharma zat alleen maar. Hij gaf geen instructie, hij deed het voor. Kijk, zo moet het. Dat is alles. Er zijn overigens andere verhalen waarin hij wel uitleg geeft. Er is zelfs een boekje wat je nu nog kan krijgen met 3 toespraken van Bodhidharma. Dus je moet het allemaal niet geloven, het spreekt elkaar allemaal tegen. En dat is heel geruststellend, vind ik tenminste. Een wijs mens heeft een leer zonder woorden, dat zei Lao Tse. En Bodhidharma die zat daar 500 na Christus en wij zitten nog altijd precies zo. Een latere zenmeester heeft een gedicht gemaakt op dit verhaal. En als de verhalen al moeilijk te begrijpen zijn, de gedichten zijn het nog erg. Maar ik ben er altijd wel dol op. Wijd open, niets heiligs. Een heel andere benadering. Slagen, je bijl zwaaien zonder de neus te verwonden. Mislukken, je theepot laten vallen zonder om te kijken. Zwijgend en onbekommerd zat hij in Shaolin. In stilte stelde hij een richtlijn vast. De volle maan glijdt door de herfstnacht, een vage melkweg en de grote beer. Gewaad en bedelnamp zijn aan opvolgers overgedragen. Daaruit hebben mensen geneesmiddelen en ziekte bereid. Zo, ieder de 2 regels die staan helemaal op elkaar. Het gedicht is nauwelijks een voortlopende gedachte. Dat is overigens in Chinese gedichten tamelijk gebruikelijk. In elk geval, ik ga er nog een keer doorheen. Want anders denk je dat je het begrepen hebt. Wijd open, niets heiligs. Dit was van deze man die deze gedicht gemaakt heeft. Dat deed hij vaker. Hè? Het kernwoord van het verhaal dat wordt herhaald. Een heel andere benadering. Dat wil zeggen, anders dan die keizer Wu verwachtte. Hè? Er zitten heel andere dingen. Hij belicht het van een onverwachte kant. Slagen, je bijl zwaaien zonder de neus te verwonden. Dit was een Chinees verhaal. Iemand die zei tegen iemand met wie die toevallig samen was, een vriend of zo. Er zit een stukje kalk op je neus. En ze hadden net hun huis gekalkt, weet ik veel wat. Oh, zei hij. Kun je het er niet afhalen? Hij pakte zijn bijl, zwaaide het net voor die neus. Een stukje kalk valt eraf. Dit is een verhaal, dat kenden alle Chinezen. Maar het is natuurlijk vergelijkbaar met het verhaal van Willem Tell. Hè, die met een boog de appel op het hoofd van zijn zoontje doorschoot. Ken je het verhaal niet? Ja, tuurlijk ken je dat. Dit is even bekend als dat. Mislukken. Je theepot laten vallen zonder om te kijken. Dat was ook een bekend verhaal. Er was een keer een of andere man, een of andere landheer of zo. Die had een bediende en die liep met een blad met theespullen door de gang. En om een of andere reden viel de theepot en die viel in zoveel stukken. En zonder om te kijken loopt die man gewoon door. En die landheer die vraagt aan hem, waarom liep je gewoon door? Die theepot viel toch? Hij zei, ja, maar hij is toch al kapot. En dat is niet een aansporing voor de onverschilligheid. Dat is een aansporing, laat je niet van je stuk brengen door onverwachte dingen. Met andere woorden, als die keizer het niet, als die niet in staat is de keizer te overtuigen, nou ja, ga je ergens anders heen. Zwijgend en onbekommerd zat hij in Shaolin. In stilte zet hij een richtlijn vast. Dat wil zeggen, die manier van zitten 9 jaar lang, dat is waar Zen uit voortkomt. Stelde hij een richtlijn vast? In China is de Zen bedreven, in Japan, in Korea, Vietnam, Verenigde Staten, nou hier, we doen het allemaal anders. Er is niks vastgesteld. De volle maan glijdt door de herfstnacht. Een vage melkweg en de grote beer. Ja, weet je, er was een keer een ander meester Hongjie. Die zei tegen zijn monniken, en het was een mannenklooster. Als je zazen doet, dan doen alle bergen om het klooster ook zazen. Met je mee. Nou hebben we hier geen bergen. Dus het is hier, als je zazen doet, dan doet heel de singel van Utrecht met je mee. En het grappige, maar ja, je moet maar bedenken, in zulke gedichten, en in zen in het algemeen, elk woord kan elk ander betekenen. Er is geen enkel verschil in verbale uitdrukking tussen de bergen rond het klooster en de singel rond Utrecht. Het is allemaal precies hetzelfde. En waar je ook woont in Utrecht, of je nou binnen of buiten de cirkel van de singel woont, als je zazen doet, doet de singel om je heen mee. Zo, dan moet je maar zo kouwen. Gewaad en bedelnap zijn aan een opvolger overgedragen. Het gewaad van de meester en zijn bedelnap, hè, want de mensen leven nog altijd als bedelmonnik. Als een meester stierf, dan wees hij een opvolger aan en als teken daarvan kreeg hij zijn meditatiekleed en de bedelnap. Gewaad en bedelnap zijn aan de opvolgers overgedragen. Daaruit hebben mensen geneesmiddelen en ziekte bereid. Er was een keer een zenmeester. En er kwam een jonge jongen bij. En dat was iemand die lag met de hele wereld overhoop. Wat dus betekent dat hij met zichzelf overhoop lag. En zijn meester vroeg, hoe is het met je en wat is er aan de hand en zo. Nou, die man, die jongen, die begon toch een verhaal te vertellen en dat duurde maar en duurde maar. Dit klopte niet en dat was er gebeurd en die had dat en dat gedaan en zo ging het maar voort. Zijn meester zit geduldig te luisteren, tot het eindelijk afgelopen is. En hij zegt, zal ik jou eens wat zeggen? Het is nog veel erger met je dan je zelf beseft. Dat is ziektebereiden. Maar, zei hij, het beste dat je kan doen is alles wat je nu verteld hebt naast je neerleggen. En als je weggaat, neem het dan niet mee. Dat is een geneesmiddel bereiden. Is het echt zo makkelijk? Antwoord, dat hangt er vanaf hoeveel je geoefend hebt.